Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente de dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 36, vers 3a en 2b. Bij u, Heere, is de levensbron, en hoe groot is uw goedgunstigheid. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna willen we zingen van Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 11 en daarvan vers 28 tot en met 44. Johannes 11 vers 28 tot en met 44 is de schriftlezing na de wet des Heren en het tweede vers van Psalm 6.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, wat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Is genoemd voor te lezen Johannes 11 vanaf vers 28. En dit gezegd hebbende ging Martha heen en riep Maria haar zuster heimelijk zeggende: De meester is daar en hij roept u. Deze, als hij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus was nog in dat vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen, ook wenen, zeer bewogen zijnde in de geest, ontroerde zichzelf en zeide, waar heb gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie, hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij, die de ogen der blinden geopend heeft, niet maken, dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Ze namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u, dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist, dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil, die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hem in een grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en aan voeten, met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden, met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 11 en daarvan het 28e vers, vervolgens vers 33 tot en met 35 en tenslotte vers 43. We lezen daar Gods woord en onze tekst als volgt. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. En dan vanaf vers 33, Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. En tenslotte vers 43, en als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Tot zover onze tekstwoorden. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de rouwdragende familie Jongenelen. We willen ook denken aan Jantine van Duin, die nog in Emergis in Goes is. Dankzegging willen we doen voor familie Weerheim vanwege hun 40-jarig huwelijksjubileum. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u die alle dingen weet, u die zelf hebt gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Wij komen aan de morgen van deze dag in het gebed tot u om uw aangezicht te zoeken. En u weet, Heere, onder welke omstandigheden wij vanmorgen in dit kerkgebouw zijn samengekomen of meeluisteren. We bidden van u, zou u ons alles willen geven wat nodig is om voor u te komen in het gebed. Bedien ons met de geest der genade en der gebeden. Wil u als de grote voorbidder ons gebed heiligen en het brengen voor het aangezicht van uw Vader die in de hemelen is. Heere, Wij bidden voor de gemeenteleden die rouw en verdriet kennen. En heel bijzonder denken we aan de familie Jongenelen, Cornelis en Maaike, met wie we afgelopen donderdag stonden aan het graf, die hun kleine lieve zoontje Job moesten begraven. Heren, wat schieten onze mensenwoorden tekort. Maar u weet, als de grote kenner van ieders hart, meer nog en later vanmorgen vanuit uw woord in dat opzicht licht vallen over de dingen. U weet het ook als de grote medelijdende hoge priester, wat deze dingen betekenen voor hen. En zou u ze vanmorgen willen opzoeken met uw troost en zou u ze uw kracht willen schenken. En zou u deze moeilijke en verdrietige weg die zij moesten gaan willen heiligen aan hun hart. Weest u met hen, weest u met Gijs en Seppe, die nog zo jong zijn en die voor een deel de dingen niet begrijpen en voor een deel toch ook de dingen wel zullen begrijpen. En kinderen nemen altijd meer mee van de omstandigheden dan dat we voor mogelijk houden. Maar Heere, geeft u dat ze ook iets mee mogen nemen van uw woord. En wil u zo aan hen denken, Heere. We dragen ze aan u op. Laat er balsem mogen worden gegoten in de wonden. En wil u, Heere, geven wat nodig is voor de komende tijd. Dat we met alle vragen, met alle verdriet, met alle ontreddering die er zijn kan, mogen vluchten en een plaats mogen vinden naast Maria aan uw gezegende voeten. Heere, we dragen de grootouders aan u op, de andere familieleden, ook zover ze deze morgen nog onder ons zijn, wil u ze gedenken. Heere, wij bidden of u wil zijn met de zieken in het midden van de gemeente. Degene die behandelingen ondergaan, aan uw zegen is alles gelegen. En u weet ervan, als er betrekkelijk kort geleden een ernstige uitslag moest worden vernomen, als er behandelingen begonnen zijn, Heere, mogen onze ogen op u geslagen zijn en wil u de middelen nog zegenen. Wil u geven wat nodig is en heiligt u ook deze moeilijke wegen van ernstige ziekte aan ons hart, opdat alles nog mag strekken tot geestelijke winst, tot waarachtige bekering. Heere, we bidden of u wil zijn met Jantine, die nog in Goes is en Emergis, voor wie haar verblijf ook langer lijkt te gaan duren dan aanvankelijk werd verwacht. En u weet wat ze daarin nodig heeft. Zegent u de behandeling, de gesprekken en de therapieën. Heere, wil u haar doen ervaren dat u niet aan een plaats gebonden bent en wil u haar alles geven wat nodig is, opdat ook zij haar hart voor u mag uitstorten. We vragen u dat voor Jantine, maar ook voor u, die deze dingen zo van nabij meemaakt en die zo heel betrokken is op alles wat er gebeurt. Heere, sterk hen, help hen beiden met degene die hen lief zijn. We bidden, Heere, voor anderen die het moeilijk hebben in het midden van de gemeente. Het is u bekend als we te maken hebben met psychische moeite en zorg. Als we al te lang te maken hebben gehad met spanning die zich op zeker moment zo liet gelden dat er iets geknapt is. Heere, wilt u helpen? Wilt u, als het misschien ook wel donker is en uitzichtloos is, zelf uw licht geven? We bidden, Heere, of u ondersteunen en dragen wil. Gedenkt u aan degene voor wie het psychisch moeilijk is, maar wees ook met degene die om hen heen staan. Wil u ze ook kracht en moed en sterkte geven? We bidden u voor het bruidspaar van de aanstaande week, als u het geeft, Andreas en Josanne. Geeft u ze een goede voorbereiding op wat we wel noemen de grote dag. Geeft u ze een gezegende dag, Heere, en dat het in hun harten mag leven. Deze ene zaak heb ik begeerd bij God. Hier zoek ik naar, dit zij mijn zalig lot. Dat ik, zolang mij het levenslicht bescheen. En bruidsparen mogen het ook wel vragen in het meervoud. Dat wij, zolang ons het levenslicht bescheen, in 's Heeren huis mochten wonen, hier beneden. Heren, laat dat mogen leven en wilt u het ook schenken. Wees met hen, wees met de ouders en de grootouders. We dragen ze aan u op en we bidden om uw zegen over het huwelijk. We vragen van u, Heren, of u over de huwelijken waken wil, ook in het midden van de gemeente. De vorst der duisternis gaat rond om ook op het huwelijk zijn pijlen te richten. Maar wil u betonen dat u de grote insteller van het huwelijk ook over de huwelijken waakt. En geeft u bekering daar waar dat nodig is. We vragen van u, Heren, of u onze dank wilt horen. Als we met onze broeder en zuster Weerheim u dank zeggen voor het huwelijksjubileum dat zij gisteren mochten gedenken. U hebt geschonken dat ze 40 jaar met elkaar en voor elkaar gespaard werden. Dat hun huwelijk gezegend werd met kinderen en dat de kleinkinderen geboren mochten worden. Het is een groot en een onverdiend voorrecht. En laat het in hun harten mogen leven. Wie ben ik en wat is mijn huis dat ge me tot hiertoe hebt gebracht? Heren, wil u voor de toekomst alles geven wat nodig is? Wil u geven dat we in verwondering mogen opzien omhoog, maar ook in afhankelijkheid, biddend om uw gunst en om uw hulp. En wees ze zo samen goed en nabij. Stel ook onze broeder tot zegen in het ambtelijke werk. Heren, we zeggen u dank dat we elkaar vanmorgen zo weer mogen ontmoeten. Als oudherder en leraar van de gemeente en de gemeente die ons nog zo lief is. We bidden, Heren, geef dat het een goede ontmoeting mag zijn, waarin niet het menselijke de boventoon voert, maar uw woord. En uw woord zoekt mensen. U zoekt mensen op waar ze zijn. In omstandigheden van rouw en van verdriet, laat dat bijzonder mogen spreken aan de morgen van deze dag, na deze veel bewogen week. Maar Heren, laat er ook een woord bij zijn voor een ieder van ons. En u weet wat we nodig hebben. Zou u willen geven dat het woord harten mag treffen? Dat het in mag gaan in harten van onbekeerden? Wil u harten openen? En wil u geven dat uw woord zo gezegend wordt dat jongeren en ouderen erdoor tot stilstand en tot inkeer en tot bekering mogen worden gebracht? We vragen van u, Heren, of het woord gezegend wordt aan de harten van hen die met vragen en worstelingen naar de kerk gekomen zijn. U kent ze onder ons die geestelijk worstelen. Heren, laat er licht mogen vallen over hun hart en over de vragen van hun hart, over hun weg. Maar laat er boven alles licht mogen vallen over uw hart, over uw middelaarshart, Heren Jezus Christus. En zegen zo de prediking van uw woord. Geeft u, Heren, dat het ook tot zegen mag zijn van degenen onder ons die u mogen kennen en vrezen. U weet waar ze zijn en u weet wat ze nodig hebben. Zoekt u ze deze morgen op. Heren, we vragen van u of u denken wil aan hen die thuis meeluisteren. In gedachten zien we ze voor ons, maar u kent ze allen volmaakt. Heren, wil u laten ondervinden dat u ook in dat opzicht niet aan een plaats gebonden bent. Gedenk aan die vanwege vakantie elders zijn, breng u ze veilig terug. Heren, aan het einde van onze gebeden, dan past het ons ook om voor u te belijden dat wij niets van uw verhoring, van uw hulp en van uw bijstand hebben verdiend. Aan onze kant is de zonde. In alles wat we gedacht en gezegd en gedaan hebben, wat is er veel, Heren, aan onze kant, waardoor wij voor u niet kunnen bestaan. Ja, wat moeten we bij het ontdekkende licht van uw woord en geest het zeggen, dat van onze kant er alleen maar zonde overblijft. En Heren, we bidden van u, vergeeft u, verzoent u de zware schuld. Zie ons aan in uw eigen lieve Zoon. Vergeef ons al onze zonden om zijnentwil en maak hem, Heere, in de prediking van het woord en onder de prediking van het woord voor een ieder van ons kon het zijn tot een onmisbare zaligmaker. Heere, sterk alle die een taak in de dienst hebben. Onze koster en organist dragen we aan u op. We bidden, geef uw dienaar wat nodig is in de prediking van uw woord. En laat uw naam verheerlijkt mogen worden. Uw koninkrijk worden uitgebreid. Zondaren worden toegebracht. Uw kinderen worden vertroost. We vragen het om Christus wil. Amen. We willen, gemeente, gaan zingen van de 56ste psalm, daarvan het 4e en het 5e vers. 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En ook het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kostenkerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven daarvoor te geven. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, als wij het optreden, het openbare optreden van de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde overzien. Die periode tussen zijn doop door Johannes en zijn sterven op Golgotha. Periode van ongeveer 3 jaar. Van zijn 30ste tot zijn 33ste levensjaar. Dan is een van de dingen die opvallen dat de Heer Jezus op zoveel verschillende plaatsen is geweest. De Heer Jezus is geweest in de tempel in Jeruzalem. Hij is geweest midden in wat we zouden kunnen noemen het arbeidszame leven op een visserschip op het meer van Galilea. Hij is geweest in de afzondering van de woestijn. Hij is geweest in huizen waar zieken lagen en ook in het ziekenhuis zelf, Bethesda. Hij is geweest op de bruiloft in Cana. Maar hij is ook geweest op de begraafplaats in Bethanië. En waar wij in de achterliggende week zijn geweest, op heel verschillende plaatsen. Maar wij moeten onze ouderen en onze jongeren, al die plaatsen waar we waren, waar jij was, altijd maar weer leggen naast die plaatsen waar Christus was. En ons afvragen, wat heeft het te zeggen dat de Heer Jezus daar ook is geweest? En daar willen we met de hulp van de Heere deze morgen, zo kort nadat afgelopen donderdag hier in dit kerkgebouw de dienst vanwege het overlijden van de kleine Job Jongenele plaatsvond, met Gods hulp over nadenken. In het licht van onze tekstwoorden, en we schrijven bij onze tekstwoorden, Christus op de begraafplaats in Bethanië. Christus op de begraafplaats in Bethanië. 3 gedachten. Allereerst letten we op de roep van de meester. In de tweede plaats op het hart van de meester. En tenslotte op het woord van de meester. Christus op de begraafplaats in Bethanië. Allereerst de roep van de meester. Vers 28. De meester is daar en hij roept u. In de tweede plaats het hart van de meester. Dan staan we stil bij vers 33 tot en met 35, waar staat dat Jezus zeer bewogen werd in de geest, zichzelf ontroert, vraagt waar hebt gij hem gelegd, en dan staat er in vers 35, Jezus weende. Dat onthult iets van wat er in zijn hart is. En tenslotte het woord van de meester, dat is een woord met kracht, een woord met macht. Vers 43, en als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Dus de roep van de meester, het hart van de meester en de macht van de meester. De geschiedenisgemeente die voor ons ligt, is voor de meeste van ons bekend. In gedachte om de hoofdlijn even voor ons te hebben, gaan we naar het kleine plaatsje Bethanië, iets ten oosten van Jeruzalem. Huis van de armen, huis van de ellendigen, zo wordt het wel vertaald en weergegeven. En in de tijd dat de Heer Jezus over de aarde ging, woonden daar in Bethanië 3 van, met eerbied gesproken, zijn bijzondere vrienden. Lazarus en Martha en Maria, een broer en 2 zusters. En op zeker moment wordt een van deze 3, Lazarus, ziek. Zo erg ziek dat zijn zussen Martha en Maria zo bezorgd worden dat ze een boodschapper zenden naar de Heer Jezus. Het staat er aan het begin van Johannes 11, vers 3. Zijn zusters dan zonden tot hem zeggende, Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. Dat wil zeggen, diegene, Heere Jezus Christus, tot wie uw liefde uitgaat. Ze doen dus een beroep op de liefde van Christus. Lazarus, dien gij lief hebt, hij is krank, hij is ziek. Als u in deze ogenblikken in omstandigheden van lichamelijke zorg en van ziekte verkeert, dan ligt hierin een aanwijzing om in uw gebed boden, om het zo te zeggen, naar Christus te zenden. En ook als u het dan niet durft te zeggen, dien gij lief hebt. Als u het misschien voor uzelf wil zeggen, die het allerminst verdiend heeft, dat u hem zou lief hebben, Heere. Maar hij of zij is ziek. Hij of zij is zo kwetsbaar. Hij of zij heeft te maken met lichamelijke of juist psychische klachten en noden. Heere, wil u helpen. Dat is wat Martha en Maria deden. Ze baden, zo zouden we kunnen zeggen, als we de lijn doortrekken. Ze baden voor hun broer en ze riepen de Heere te hulp. En als de Heer Jezus dan die boodschap ontvangt, dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Want er staat in vers 6, als hij dan gehoord had dat hij, dat is Lazarus, krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Dus de Heer Jezus komt niet direct. Waarom is dat? Is dat omdat de Heer Jezus Lazarus toch niet zo lief had? Nee, dat is het antwoord niet. Kijkt u maar even terug van vers 6 naar vers 5. Het staat er niet voor niets nadrukkelijk in vers 5. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En het is tegen de achtergrond van zijn liefde, die ook een beproevende liefde is, dat hij nog 2 dagen blijft in het gebied waar hij was, het Overjordaanse. En dan, na 2 dagen, gaat de Heer Jezus onderweg. Vanuit het Overjordaanse naar Bethanië. Intussen is Lazarus zieker en zieker geworden. Martha en Maria hebben er bezorgd bij gezeten. En ze hebben gezien hoe misschien wel de koorts hoger werd. Hoe hun lieve broer steeds zwakker werd. En uiteindelijk is hij gestorven. En dan pas komt de Heer Jezus. Wat kan de Heer Jezus toch beproevend handelen? Wat kan hij toch onbegrepen wegen gaan? Misschien dat u er in uw leven ook wel van af weet. Maar, en legt u daar juist in omstandigheden van beproeving en van zorg en van moeite eens voor uzelf de vinger bij, voor Gods aangezicht. Maar hij komt wel. Christus komt. En als hij dan is in de buurt van dat kleine plaatsje Bethanië, dan wordt dat bekend in het huis waar Martha en Maria zaten. En dan ziet u het bekende verschil tussen die twee zussen. Martha, een hele, wij zouden zeggen, een spontane vrouw. Een extraverte vrouw. Iemand naar buiten toegekeerd. Iemand die zegt wat ze denkt. Ook een vrouw van de daad, zo komen we haar tegen wat haar karakter betreft. Het was ook een vrouw die genade kende, zo wordt duidelijk vanuit Gods woord. Maar haar karakter, ja, dat is het karakter van iemand die op dat moment uit het huis gaat, in de richting gaat van waar de Heer Jezus is, even buiten Bethanië, vlak bij het graf van Lazarus. En ze gaat de Heer Jezus tegemoet. En als ze hem ziet, dan stort ze haar hart voor hem uit. En wat is er dan in haar hart? Ja, vragen. Meester, waart gij hier geweest, dan waren mijn broeder niet gestorven. Was u er maar geweest, Heer Jezus Christus, had u maar ingegrepen, op tijd ingegrepen, met een wonder van uw hand. Martha legt haar vragen. Al die onbegrepen dingen voor Christus neer in het gebed. En ik zal niet zeggen dat er in het gebed van Martha op dat moment misschien niets was dat voor Gods heiligheid niet kon bestaan. Want er loopt door dat gebed wel iets heen waarvan we zouden kunnen zeggen, ja, misschien iets van opstand, van onverenigd zijn met de wil van de Heere. Maar ze werpt het voor de Heere neer. En dat is nog waar de Heer Jezus Christus toe uitnodigt. De dichter van de 62e psalm zegt het al, en ten diepste zegt de Heer het zelf in zijn woord: stort voor mij uit uw ganse hart. En als er dan dingen zijn waarin we het niet eens kunnen worden met de Heer, en wat kan er niet een strijd zijn, en wat kunnen er niet een vragen zijn, in het leven van jongeren en van ouderen onder ons, van bedroefden en beproefden, op allerlei wijze. Maar leg dan al die vragen en dat opstandige hart, als ik het zo zeggen mag, leg het er maar naast. Heere, dat is mijn hart, dat zijn mijn vragen. Wil u het anders maken? Wil u die stormen in mijn hart tot bedaren brengen? Wil u rust schenken die nodig is? Martha staat daar tegenover de Heer Jezus en de Heer Jezus gaat haar heel persoonlijk onderwijs geven. Dat laten we nu verder rusten. Maar dan, op zeker moment, en dan zijn we bij vers 28, dan lezen we: en dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: de Meester is daar en hij roept u. We zien Martha dus teruggaan naar het huis waar Maria is blijven zitten. Maria, van wie we lezen, ze bleef in haar huis zitten. En dat tekent niet alleen haar karakter. Maria was een vrouw die, om zo te zeggen, met haar verdriet niet zomaar naar buiten kwam. Die het huis niet uitkwam, die daar bleef zitten en zitten was. Denkt u aan Job bijvoorbeeld, dat was in de tijd van de Bijbel ook de houding van een rouwdragende, die zat in het stof op de grond. Daar zit Maria, niet alleen in dat huis, er zijn naar de gewoonte van die tijd verschillende bij haar. De Joden hadden in de tijd van het Nieuwe Testament de gewoonte om bij rouw fluitspeelsters in te huren en klaagvrouwen en arme mensen, die huurden standaard al twee fluitspeelsters in en één klaagvrouw. En Lazarus en Martha en Maria waren rijk, dus ze zullen wel meer mensen hebben ingehuurd. Die zitten daar in dat huis, Maria bij hen. En dan komt Martha het huis binnen. En of ze het in het oor van haar zus gefluisterd heeft, of dat ze Maria heeft gewenkt en even heeft meegenomen naar een ander vertrek. Maar dan komt het: de Meester is daar. En hij roept u. Nee, dat heeft Martha niet zelf bedacht. Dat is een woord dat ze mocht doorgeven van Christus wegen. Dat is iets dat heeft de Heer Jezus, dat moeten we zo tussen de regels doorlezen, maar dat is iets dat heeft de Heer Jezus tegen Martha gezegd. Martha, ik zie niet alleen u en ik hoor niet alleen u in uw grote verdriet, in uw verslagenheid, maar ik zie ook uw zus Maria in mijn alwetendheid daar in haar huis zitten. En er is voor haar maar één plaats waar ze komen moet, en dat is aan mijn voeten. En dat is, gemeente, met alle verschil die er tussen ons is vanmorgen. Als we zo'n groot verdriet, als we rouw met ons meedragen, als dat nog maar heel vers is, en heel kort geleden of al langer geleden, maar we dragen het nog altijd met ons mee in ons hart en het kan soms zo ontzettend schrijnen. Of als er andere moeite en zorgen zijn, maar er is maar één plaats waar wij alle terecht moeten komen. En dat is aan de voeten van de Here. En daarom die uitspraak van onze tekst, de Meester is daar en Hij roept u. Ja, die komt vanmorgen in de evangelieprediking ook tot u, tot jou en tot mij. De Meester is daar, in het woord, in het evangelie. Als u nog geestelijk gesproken voor eigen rekening voortleeft, als je nog onbekeerd bent, dan geldt, de Meester is daar in zijn woord en Hij roept u, Hij roept jou tot bekering. Hij zegt het vanmorgen, bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Hij verzekert het als met een eed dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En er is maar één weg die ons aangewezen wordt, en dat is de weg om met alle schuld van je leven en al de hardheid van je hart en alle verslagenheid over de omstandigheden, met alle zonden en alle zorgen, je te laten zakken en zinken aan de voeten van de Heer. De Meester is daar en Hij roept u. Laten we dat woord Meester even onderstrepen. Zo had Maria in onze tekst de Heer Jezus leren kennen. Want de kinderen in de kerk, ja, die kennen ook wel die geschiedenis, die andere geschiedenis uit het woord van God, die ook gaat over Martha en Maria. Waarbij Martha druk bezig was met veel dienen. En Maria, die hier in het begin van onze tekst geroepen wordt, Maria had een plaats gezocht aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Plaats van een luisterende leerling, en daar zat ze, en daar luisterde ze naar de woorden die Christus sprak. Kent u die plaats? Ben u daar al eens gebracht? Ben je daar al eens gekomen? Allen die de Here mogen kennen en vrezen, die kennen die plaats aan de voeten van Christus. In het stof van de verootmoediging waar je zelf in je kleinheid en in je dwaasheid en in je schuld overblijft. Maar waar het zo'n groot wonder wordt als de Here tot het hart van een oudere of van een jongere wil gaan spreken. Bent u die die plaats kent en misschien in deze ogenblikken ver bij vandaan, kunt u uzelf er niet terugbrengen? Weet u iets van die tijd dat Christus u bracht aan zijn voeten en u ging onderwijzen en tot u sprak en tot uw hart sprak? En zit u vanmorgen of zit jij vanmorgen in de kerk en denkt u met een heilig heimwee terug? En is het in uw hart wat de dichter van Psalm 63 zegt? Och, wied ik derwaarts, werd ik daarheen weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. De Meester is daar en Hij roept u. Christus is gemeente, daar kunnen we nooit te klein van denken. Christus is als de grote profeet en leraar zo onbegrijpelijk gewillig om dwaze zondaren te leren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. De roep van de Meester, ook in omstandigheden van rouw en van verdriet. De Meester is daar en Hij roept u. In de tweede plaats, en daar ben ik wat korter over, en over de derde gedachte ook, dat moet vanwege de tijd, maar in de tweede plaats het hart van de Meester. Want we zien Maria in gedachten gaan. Als dat woord klinkt, dan komt de Heere er zelf in mee. En dan blijkt weer dat Christus met eerbied gesproken, die, ik zeg het met eerbied gemeente, maar die hemelse magneet is. Als hij trekt door zijn woord en door zijn geest, dan zullen ze komen. Dan zullen ze ook bij vernieuwing komen. Dan zullen ze komen als ze zelf niet komen konden in eigen kracht. Maar dan zullen ze toch niet kunnen laten om uit te gaan. Maria gaat, daar gaat ze, in de richting van haar meester. En ze komt bij hem en er staat in vers 32. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten. En we zeiden het al tegen elkaar. Wat heeft Maria die voeten van de Heer Jezus Christus lief gekregen. Het was de plaats waar ze had gezeten en waar hij haar had onderwezen. Dat is de plaats die haar zo lief is dat we lezen in Johannes 12 dat ze zijn voeten zalft. De voeten van Christus, dat zijn de voeten die voor haar, voor u, kind van God onder ons, door het Joodse land zijn gegaan. Die zich moe en stoffig en warm hebben gelopen. Dat zijn de voeten die straks aan Golgotha's kruis worden doorboord voor haar. En nu valt ze aan zijn voeten. En ze legt net zoals haar zus haar vragen voor. Christus heeft er met eerbied gesproken wel verstand van. Om mensen die hun hart niet kunnen uitstorten voor de Heere. En die niet meer kunnen bidden. Om bij die mensen hun hart uit te gaan lokken. Uit te gaan trekken. Stort voor mij uit je ganse hart. En toen Christus daar zo stond, en toen Maria daar zo lag, toen kon ze ook niet anders meer. Toen is haar hart ook voor hem gaan uitstorten. Toen heeft ze het ook gezegd. En dan ziet de Heer Jezus, want daar zullen we dan vooral op letten in de tweede gedachte. Dan ziet de Heer Jezus Maria wenen. Dan ziet hij die Joden die met haar gekomen waren achter haar aan in de richting van de Heer Jezus. Dan ziet hij al die mensen huilen, sommigen in een oprecht verdriet. En er zullen er daar, naar de gewoonte van die tijd, omdat wenen, om zo te zeggen, ook een beroep was, omdat klaagvrouw een beroep was, er zullen er ook wel geweest zijn met wat gemaakte tranen. Maar als de Heer Jezus dat allemaal ziet, dan staat er in vers 33. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest. Dat laat iets zien van het hart van de Heer Jezus Christus. Jezus werd bewogen. Wat zou dat betekenen? Wat denkt u? Wij denken bij dat woord zo op de klank af in eerste instantie aan Jezus werd ontroerd. Dat betekent het ook. Maar allereerst betekent het iets anders. Het oorspronkelijke woord, het Griekse woord, mogen wij ook vertalen en onze statenvertalers doen dat ook op een andere plaats in de evangelie met Jezus werd verontwaardigd. Of zoals de statenvertalers het zeggen, Jezus werd vergrimd. Dat is het eerste wat we eigenlijk moeten beluisteren in vers 33. Daar ligt Maria, snikkend aan zijn voeten. De Heer Jezus ziet dat diepe verdriet. En dan wordt de Heer Jezus vergrimd, verontwaardigd. Waarom is dat? Is dat omdat een mens geen verdriet mag hebben? Is dat omdat een mens niet huilen mag? En sommige mensen huilen met tranen uit hun ogen, maar andere mensen huilen soms niet zichtbaar voor de mensen, maar met tranen van hun hart. Maar is dat wat de Heer Jezus verbiedt? Is het misschien zo, zoals dat in onze tijd ook nog wel eens klinkt, dat er in bepaalde stromingen wordt gezegd, nou je moet maar niet huilen, niet verdrietig zijn, geen rouw, geen verdriet, alleen maar blijdschap, want nee, dat is het niet. De Heer Jezus is niet verontwaardigd, de Heer Jezus is niet vergrimd vanwege het verdriet van Maria, maar vanwege de oorzaak van dat verdriet. En wat is de oorzaak van de tranen van Maria? En wat is de oorzaak van het verdriet van die omstanders? Ja, dat is de dood van Lazarus. En dan nog een stap verder. Wat is de diepe oorzaak van de dood van Lazarus? Wat is de diepe oorzaak van het feit dat de dood in de wereld gekomen is? En in Katwijk aan Zee en in Rotterdam en in Schiedam en Ridderkerk en Capelle en Oudekerk en Krimpen waar u vandaan komt. Maar wat is de diepe oorzaak van het feit dat de dood daar allemaal doorgaat tot alle mensen? Dat is de zonde. Dat is onze diepe val in Adam. Dat is die ontzaglijke keuze die wij in Adam hebben gemaakt en vanuit onszelf nog iedere dag vernieuwen. De keuze tegen de God des levens en de keuze voor de zonde en voor het loon op de zonde, en dat is de dood. En nu ziet Christus het verdriet, en achter het verdriet ziet hij de dood, en achter de dood ziet Christus de zonde, de bittere oorzaak van dat alles. En dan komt er in het hart van Christus verontwaardiging, dan vergrimt de Heer Jezus Christus zich. Dan staat hij daar, Calvijn zegt, als een worstelaar. Dan doet hij, gemeente, want dat is ook evangelie hier, dan doet hij hier de mantel der wraak aan, zoals de profeet het heeft gezegd. Dan maakt hij zich hier op, hij is onderweg, vergeet u het niet, Johannes 11, hij is onderweg naar Jeruzalem, om daar zelf het graf in te gaan, om de dood te ondergaan, maar om de dood ook te overwinnen, en om de zonde van al de zijnen weg te dragen. Hij staat daar als een strijder, dat ook. En zo is het dat hij bewogen wordt in de geest. En dan tweede, wat er ook bij hoort, en daarom onze vertaling die ons lief is, die heeft het ook goed vertaald, want de Heer Jezus is in de tweede plaats niet alleen verontwaardigd en vergrimd, maar hij is ook bewogen. Hij is ook de medelijdende hoge priester. Zo staat hij daar ook. Als hij dat verdriet ziet, dan gaat dat hem ter harte. Christus is, het is een oude uitdrukking, maar het is een prachtige uitdrukking. Christus is geen ledig aanschouwer. Het is niet zo dat de Heer Jezus er maar naar kijkt en dan weer overgaat tot de orde van de dag. Het gaat Christus ter harte. Het verdriet, de rouw. Daarom is hij ook naar Bethanië gekomen. Daarom heeft hij Martha en Maria opgezocht en Maria uit haar huis geroepen. Het gaat hem ter harte. Hij ontroerde zichzelf. En dan staat er Jezus weende. De medelijdende hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij. Maar hebt u hem daarin nodig gekregen, maar zonder zonde. In onze gedachten, in onze vragen, in onze tranen kan nog zoveel opstand zitten. kan zoveel inzitten waarvoor we ons voor de Heere te verootmoedigen hebben. Maar hier ziet u kortste tekst van de Bijbel, Johannes 11 vers 35. Jezus weende. Hier ziet u een wenende Christus zonder zonde. En hij laat zien hoe deze dingen hem ter harte gaan. Hij die het weet in zijn alwetendheid en in zijn medelijdende hoge priesterschap. Hij weent bij het graf van Lazarus. Maar hij weent niet als een machteloze. Dat geldt zo vaak voor onze tranen. Dat zijn zo vaak tranen van machteloosheid. Maar hij weent als degene die tegelijkertijd de leeuw is uit Juda's stam. Die daar straks de dood en het graf zal overwinnen. En gemeente, vanuit zijn tranen wordt er vanmorgen geklopt op uw hart. Want de tranen van de Heer Jezus, ze brengen ons bij die tranen die hij heeft geweend over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens bijeen vergaderd. Christus, hij laat in zijn tranen zien hoe hij een bewogen zaligmaker is van zondaren, opdat zondaren in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing zouden wenden. We gaan eens zingen van Psalm 95, het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. De Meester is daar en hij roept u. Verhard u niet, maar laat u leiden. Roep van de Meester, het hart van de Meester en tenslotte het woord van de Meester. Ja, want de Heer Jezus heeft zo tussen vers 33 en vers 35 ook nog iets gevraagd. Waar hebt gij hem gelegd? Dat is ook zo'n herderlijke, zo'n pastorale vraag. De Heer Jezus wist dat natuurlijk. Hij wist waar Lazarus lag. Hij wist dat hij Lazarus uit de doden zou opwekken. Maar hij vraagt het: waar hebt gij hem gelegd? Hij buigt zich naar rouwdragenden en stelt belang in de dingen die hen bezighouden. En hij wil erin betrokken worden. Mag ik het zo zeggen? Hij wil erin meekomen. Waar hebt gij hem gelegd? En dan zeggen ze heel eenvoudig: kom en zie, Heere. Komt u maar. Ziet u het maar. En dan gaat de Heer Jezus mee. En dan staat hij in vers 38. En het staat er nog een keer: wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde bij het graf. Het graf van Lazarus, dat naar de gewoonte van die tijd uitgehouwen was in de rotsen. Steen ervoor, of een steen erop. Eigenlijk een klein beetje hetzelfde als het graf waar de Heer Jezus straks zelf ingelegd zal worden. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan geeft hij die onbegrijpelijke opdracht: neem de steen weg, vers 39. Allerlei bezwaren, allerlei onmogelijkheden. En dan staat er in vers 41, als dat gebeurt, dat de Heer Jezus zijn ogen opheft. Gebedshouding van die tijd. En dat hij zegt: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als zij dat gezegd heeft, dan richten zijn ogen zich op het geopende graf van Lazarus. Waar Lazarus al enkele dagen in lag, waar de dood heerst. Waar Lazarus bovendien ook naar de gewoonte van het land van de Bijbel gewikkeld was in grafdoeken. En daarom, het was menselijk zo onmogelijk dat Lazarus ooit zou opstaan. Hij was gestorven. Hij was begraven. Hij was al enkele dagen in het graf. En hij was helemaal gewikkeld in die doeken. Maar dwars door die onmogelijkheden heen klinkt het machtswoord van de Meester: Lazarus, kom uit. En de gestorvene, staat er in vers 44, kwam uit, gebonden aan de handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Christus laat zien, gemeente, hoe hij de macht heeft over de dood, over het graf, over de diepe oorzaak, de zonde. En het wordt voor al die omstanders duidelijk dat hem gegeven is alle macht, dat hij gezonden is door zijn Vader. En daarom staat er aan het slot van vers 42: opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden heeft. Wat is de betekenis, gemeente, van dit alles? De betekenis is, en dat zeg ik in alle teerheid en alle voorzichtigheid, maar u begrijpt dat wel. De betekenis is niet dat de Heer Jezus alle mensen die gestorven zijn, kleinen en grote, na hun sterven weer terugbrengt in dit tijdelijke leven, zoals het met Lazarus gebeurde. Als wij het evangelie overzien, dan is dat maar op 3 momenten gebeurd. Dochtertje van Jairus, die jongeling van Nain en Lazarus. En er zijn in de Bijbel nog wel enkele voorbeelden te noemen. En het grootste voorbeeld is de Heer Jezus zelf, die opgewekt is en tegelijkertijd ook opgestaan is. Maar de Heer Jezus heeft deze drie wonderen tijdens zijn omwandeling op aarde gedaan om daarmee iets duidelijk te maken. Om daarmee iets te laten zien. Wat dan? Om daarmee te laten zien de kracht van zijn woord. De macht waarmee hij spreekt. Het was maar een enkel woord. Lazarus, kom uit. Het was een heel persoonlijk woord. Het was een eenvoudig woord. En het was een woord met kracht. Wat de Heer Jezus hier spreekt. En wat de Heer Jezus er heel bijzonder mee wil duidelijk maken, dat is, geestelijk gesproken, heeft hij nog dezelfde macht. Ja, hij heeft nog steeds de macht over alle dingen. Maar dit wonder laat ons zien wat het geestelijk gesproken is dat hij doet als hij gaat werken in het hart en in het leven van een zondaar, van een zondares. Dan heeft hij eigenlijk niet eens een woord nodig, maar hij bedient zich van het woord. Hij heeft dat woord uitgekozen. Dus dan heeft hij maar een enkel woord nodig. Een eenvoudig woord. Een persoonlijk woord, zoals Lazarus zijn naam genoemd werd. Een eenvoudig, een persoonlijk woord met kracht gesproken. Vanuit Gods woord in de prediking en misschien wel in de eenzaamheid. Terwijl u het woord van God leest. Maar één woord met kracht gesproken in uw ziel. En wat gebeurt er dan? Dan wordt een dode zondaar, geestelijk gesproken dood, levend gemaakt. En gemeente, die tekening van Lazarus die ons zo aan het slot van het hoofdstuk van ons tekstgedeelte van vanmorgen wordt gegeven, ja, die laat ons zien hoe het geestelijk met ons is van nature. Dood in de zonden en de misdaden, zegt Paulus. Geestelijk gesproken in een grafspelonk. Aan alle kanten gebonden. En dat zeggen we niet, en dat hebben we heel vaak tegen elkaar gezegd. Dat zeggen we ook vanmorgen niet om onszelf te verontschuldigen. Dat is nooit de bedoeling van Gods woord als onze geestelijke doodstaat wordt getekend. Als die geestelijke doodstaat wordt getekend, dan worden we getekend, ja, ook in onze schuld en in onze vijandschap. In die houding die er van nature leeft in ons hart, ook als we wel trouw naar de kerk komen, en dat is goed. Maar die houding die er van nature is, ik wil niet, Heere, dat u koning over ons bent. Ik wil misschien een hele hoop wel uit uw hand ontvangen. Maar ik wil niet dat ge koning over ons zijt. Dat is de keuze van ons hart. De rug naar God toe zoals hij echt is. En met de rug naar Christus toe zoals hij echt is. Dood in de zonden en in de misdaden. Dood voor God wil dat zeggen. Spring levend in de zonden en in de misdaden. Dat is ons natuurlijke bestaan. In gemeente is dat al eens aan ons ontdekt. Zijn onze ogen daar al eens echt voor open gegaan. Niet voor die algemene waarheid, maar werd dat nu al iets persoonlijks naar ons toe. Dat we gingen zien, o Heere, zo ben ik en dat ben ik. Zodat er in ons leven een roep kwam, Heere, hoe moet het toch ooit, hoe moet het goed komen? Tussen u en tussen mij, hoe zal ik mezelf ooit uit deze rampzalige toestand kunnen bevrijden? Maar hoor vanmorgen vanuit het evangelie wat het werk is van Christus. Als hij komt, één woord uit zijn mond, met kracht gesproken. En daar kan dan tegelijkertijd een woord zijn dat in de preek in alle rust, in alle eenvoudigheid gesproken wordt. Maar één woord dat indruppelt onder de werking van de Heilige Geest in uw hart. Waardoor een zondaar levend gemaakt wordt. En deze Christus leeft nog. Als we iets nodig hebben, gemeente, dan is het dat. In onze geestelijke dood van nature. Wij hebben zo nodig dat geestelijk levenwekkende en levendmakende woord van God. Als Hij komt, als de levenskracht van de Heere erin meekomt en een zondaar niet alleen kennis ontvangt van God en niet alleen kennis ontvangt van zichzelf en echt gaat zien wie God is en wie Hij is, maar als hij ook als een arme ellendige zondaar geworpen wordt op het werk van de Heer Jezus Christus. Ik ben de opstanding en het leven. Er ligt ook nog, en dat is zo bijna het laatste dat ik aanstip, er ligt ook nog een boodschap in dit wonder voor degene die Gods levendmakende en levenwekkende kracht in hun leven kennen. Maar die na ontvangen genade weten van, en dat is eigenlijk iets vreselijks. Daar kunt u het ook helemaal niet in uithouden als de Heere echt, echt zaligmakend heeft gewerkt in uw leven. Maar dat de na ontvangen genade soms weer zo'n dorre, doodse toestand kan komen. Dat alles helemaal uitgedroogd is geestelijk. Zo onvruchtbaar. Dat het wel lijkt alsof er weer een ijskorst om je hart is gekomen. Alles koud. Alles dor, alles doods. En dat u het eigenlijk niet meer onderscheiden kan van hoe het vroeger was. En dat u zegt, is het wel ooit waar geweest in mijn leven? Maar als Christus de macht heeft, en hij heeft die macht, die hij betoonde bij het graf van Lazarus. Als hij met één woord dat onuitsprekelijke wonder verrichten kon en Lazarus daarop stond, opgewekt werd. Zou hij, het is wel onverdiend, maar... En eigenlijk moet ik het toch anders zeggen in het leven van degene die genade kennen. Het is eigenlijk toch ook verdiend. Zou hij niet kunnen terugkomen? Ja, het is zo onverdiend aan uw kant. Maar het is zo verdiend door hem. Want gemeente, en dat is het allerlaatste. Als Christus daar staat... En Lazarus tevoorschijn geroepen wordt uit het graf en komt door de kracht van Christus. Dan is het graf open. En dan blikt er één in het graf, zoals u, jullie, ik nooit in het graf hebben geblikt. Dan blikt Christus. In het graf. En hij weet het. Dat hij er straks. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Dat hij er straks in zal afdalen. En hij nam mee zijn kerk. De kleine en de grote. Zijn schapen. En zijn lammeren. Die hij met zijn eigen arm vergaderd heeft. Die hij met zijn eigen bloed gekocht heeft. Hij nam ze als het ware mee. En toen hij opstond uit het graf dat geheiligd was, toen nam hij heel zijn kudde mee. En daarom kunnen kleine kinderen zondige kinderen nog zalig worden. Daarom kunnen zondige vaders en moeders nog zalig worden. Daarom kan de meest verstokte en verharde onder ons, de grootste zondaar van Rotterdam, Kralingen of waar we ook vandaan komen, nog zalig worden door zijn werk, door zijn verdiensten, door zijn lijden en sterven, door zijn gang naar de begraafplaats. Op grond van zijn dierbare middelaarswerk. En nog staat hij vanmorgen in het gewaad van zijn woord op de begraafplaats van Bethanië. En hij roept het. De meester is daar. En hij roept u. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen naprediken in onze harten? Zou u het willen uitwerken door het krachtige werk van uw geest? Het is zo nodig, Heere, dat u levendmakend en levenwekkend werkt. Het is zo nodig dat u verlevendigend werkt. Heere, gedenk ons. In alle moeite en alle verdriet, in alle zorgen en alle vragen, maar breng ons te midden van dat alles bovenal bij die allerdiepste en grootste nood in ons leven. En maakt u die nood tot nood. En geef ons dat we vanuit die nood mogen gaan roepen tot u, de God die leeft. En van wie de dichter het zegt en die aan mijn ziel het leven geeft. En doe ons dat wonder kennen en ondervinden. En verlevendig uw eigen werk, Heere. Breng ons vanmiddag weer samen. Heb dank voor wat u wilde geven. Vergeef het wat u wilde schenken en vergeef het zondige. Om Christus wil. Amen. Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan, is onze slotzang. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.